En daarna uit het Nieuwe Testament, Handelingen 14 vanaf vers 8 tot en met vers 23.
En een zeker man te Lystra zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En de scharen, ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En ze noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun kleren en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende, mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij. En verkondigen u, lieden, dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God, die gemaakt heeft de hemel en de aarde, en de zee en al hetgeen in dezelfde is, welke in de verledene tijden al de heiden heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goed doende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid. En dit zeggende wederhielden zij nauwelijks de scharen dat zij hun niet offerden. Maar daarover kwamen de Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen. En stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. En des andere daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij dezelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat ze zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En als zij in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen de Heere, in welke zij geloofd hadden.
In de achterliggende weken, ook voor onze gasten vanmorgen, hebben we Paulus gevolgd op zijn eerste zendingsreis, zoals dat beschreven wordt in het boek Handelingen. En vanmorgen zien we dat hij die zendingsreis afrondt, en dat betekent dat vanmorgen ook voor de laatste keer voorlopig gepreekt wordt uit dit gedeelte. Handelingen 14 is vanmorgen, vers 23 is de stof voor de prediking. Tenminste, dat is het uitgangspunt, vers 23 van Handelingen 14. Er wordt gezegd, en als zij zich in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hadden met vasten, bevalen zij hen de Heere in welke zij geloofd hadden. Het thema waaronder in de achterliggende week steeds dit gedeelte, deze serie werd verkondigd, is Paulus een apostel van Jezus Christus. Dat is ook het thema voor de prediking van vanmorgen. Paulus een apostel van Jezus Christus. We zien dat hij vanmorgen allereerst in Lystra wordt vergoddelijkt. Vervolgens wordt hij in diezelfde plaats vergruist. En als laatste weet hij zich met die plaats verbonden. Dus hij wordt vergoddelijkt, vergruist. En weet zich verbonden. Het grijp je geweldig aan. Zo vanzelfsprekend als dat vanmorgen Tirsa, Psalm 81 vers 12 stond te zongen bij het doopvond. Zo'n klein meisje, onbevangen, van huis uit dat al meegekregen. Zo vanzelfsprekend zien de mensen in Lystra Paulus en Barnabas aan voor twee goden. Die in de gedaante van een mens onder hun zijn gekomen. In alle oprechtheid en in alle onbevangenheid beschouwen zij deze twee mannen onder hen als gasten van een andere wereld, van de godenwereld. Ze weten niet beter. Het is wel eens goed gemeend om even jezelf te spiegelen. De meesten onder ons weten niet beter dan wat we van huis uit hebben meegekregen met het woord. Wat bidden is. Bijbel lezen. Soms sta je zo opeens voor een situatie waarin je gaat beseffen dat dat niet gewoon is. Denk wat ik zelf enkele jaren geleden meemaakte in een ziekenhuis, toen ik onverwachts geroepen werd bij het sterfbed van een voor mij totaal onbekend iemand. Die vroeg naar een dominee. En toen we gingen bidden, moest ik eerst het kind naast haar vader, een volwassen vrouw, uitleggen wat bidden is. Ze wist het in alle oprechtheid niet. Je dan je handen vouwt, dat doen wij zonder bij na te denken. Je ogen sluit en dat we dan bidden tot God. Er kwam natuurlijk ook de vraag van de andere kant, maar waar is God? Ze keek om zich heen in de ziekenzaal in alle oprechtheid. Dan moet je dat gaan uitleggen. Zo vanzelfsprekend als dat jullie kinderen straks zeggen, als je zegt waar is de Heer, dan wijzen ze naar boven. God is in de hemel. En als je aan tafel zegt, we gaan bidden, het zal me niet verbazen als Joas dan al zijn handjes vouwt. En weet wat dat is. Zo vanzelfsprekend groeit er ook in Nederland een geslacht op dat helemaal niets weet. Grijpt u dat ook aan? Misschien wel in je hele directe omgeving. In je straat. Je vriendenkring. Misschien ook wel. En voor sommigen in de gemeente weet ik het wel zeker. Onder je kleinkinderen. Achterkleinkinderen. Die eenvoudig en oprecht niet weten wat bidden is. Omdat ze nooit of nauwelijks van God, de God van de Bijbel, hebben gehoord. En als er dan zo'n wonder gebeurt, en die gebeuren vandaag de dag nog steeds, als er dan zo'n wonder gebeurt zoals gebeurd is in Lystra, dan reageert zo'n stadsbevolking ook vanuit wat ze weten. En wat ze weten, en wij weten dat met hen, door een samenloop van omstandigheden, is dat in deze streek waar Lystra ligt, dat ligt in het huidige Turkije, het verhaal rondgaat ook in de tijd van Paulus en Barnabas, dat lang geleden in diezelfde streek ook twee goden op bezoek kwamen. Jupiter en Mercurius, of Zeus en Hermes, zoals die twee goden ook worden genoemd. En dat ze zich vermomd hadden als eenvoudige mannen. En huis na huis gingen ze langs en overal werd de deur voor hun dichtgehouden. Totdat ze ergens bij een armoedig huisje aankwamen waar twee arme sloebers woonden. Die met het weinige wat ze hadden de deur voor hun open deden en hun gastvrij onthaalden. Het verhaal gaat dan de streek van Lystra. Dat deze twee goden, toen duidelijk werd wie ze eigenlijk waren, ook deze streek hebben getroffen met hun gericht en al die dorpen en plaatsjes waar ze langs zijn geweest, overspoeld hebben met rampzeeën van geweld en ellende, van vuur en water. En dat op de plaats waar dat kleine arme hutje stond, nu een tempel staat. Dat is wat de bevolking van Lystra weet. En met dat in hun achterhoofd zien ze wat er gebeurt. Twee voor hun onbekende mannen die opeens in Lystra komen. Die het woord van God verkondigen. Een God. Een voor hun vreemde God. En ze zien een van die twee die er staat te preken. Hij spreekt, vandaar dat hij ook direct gelinkt wordt aan Hermes. de uitlegger, de boodschapper van de goden. Ze zien hem daar staan en midden in zijn betoog houdt hij stil en kijkt hij die man die iedereen in Lystra kent, kreupele man die daar ligt, vanaf zijn geboorte verlamd aan zijn benen aan. En hij zegt met één woord dat hij moet opstaan op zijn benen. Paulus heeft het nog maar nauwelijks gezegd of die man die staat op. Nee, hij springt overeind, zegt Lucas. En hij loopt weg. Een wonder. Voor ons als Bijbellezers weten we dat dit al een keer eerder gebeurd is. Niet in een streek ergens in Turkije, maar in een van de tempelpoorten in Jeruzalem. Petrus die onderweg was naar het gebed in de tempel. En daar in de poort die kreupele man zag liggen. En zich omdraaide naar hem en tegen hem zei, zilver en goud dat heb ik niet. Ik ben net zo arm als jij. Als het gaat om het maatschappelijke. Maar ik heb wel iemand anders. In de naam van Jezus Christus. Sta op en wandel. En hij stond op. En liep weg. In Jeruzalem wist men wie Jezus uit Nazareth is. En het kwam Petrus ook duur te staan. Als gevolg van deze machtige daad, dit wonder wat hij verricht had, moest hij de gevangenis in. Want de leiding van Jeruzalem duldde die naam niet meer. Niemand mocht meer spreken over Jezus uit Nazareth. Maar hier in Lystra hebben deze mensen, wij zouden zeggen vandaag de dag, deze bagage niet. Het staat er niet in de weg. Ze zijn nog onbevangen en oprecht. En vanuit hun eigen achtergrond benaderen ze dus vervolgens Paulus en Barnabas. Die in eerste instantie niet eens goed doorhebben wat er aan de hand is. Want het plaatselijke taal, het Lycaonisch, begrijpen ze niet. Dat is een hele andere taal dan het Grieks waarin normaal gesproken wordt verkondigd en wordt gecorrespondeerd en gecommuniceerd, ook wanneer de vreemden aankomen in een stad. Ze horen het niet en ze begrijpen het niet. Totdat ze daar een priester zien aankomen met kransen om een os. Ze doorkrijgen dat zij worden aangezien als de goden. Ik wil aan het slot van dit eerste punt, en dat is kort, want ik wil vooral met u bij het derde punt stilstaan, een paar hele concrete lijnen gaan trekken. In de eerste plaats maar even deze hele basale lijn. Het beeld dat wij van God hebben, of niet hebben, bepaalt hoe wij staan in het leven en reageren op wat we zien. Zal ik zo eens wat hele concrete, eenvoudige voorbeelden geven? Denk even aan kleine kinderen. Als je een kleinkind vraagt, wie heeft alles geschapen en het is opgegroeid bij de Bijbel, dan zegt het direct de Heere. Wie zorgt voor je? De Heere. Wie geeft je eten en drinken? De Heere. En ouders onder ons die 's avonds een kind, een zoontje of dochtertje naar bed brengen. En niet alle kinderen durven dat. Maar als zo'n kleintje dan na het avondgebed ook zelf gaat bidden, dan hoor je de hele dag langskomen. En allerlei situaties waar je niet eens erg in had als volwassene, geef zo'n kind een plaats in het gebed. Soms ook heel beschamend. Als een voorbeeld. Maar ook onderwijs het naar ons toe. Alles in het leven van een kind wordt in het gebed gelegd voor God. Dat zien we dat daar in de opvoeding en het onderwijs van enorm belang is. En voordat zo'n kleine naar school gaat, wat is vooral de plaats van een moeder daarin van groot belang? Eenvoudige psalmen die thuis al gezongen worden. De meeste onder ons hebben leren bidden van hun moeder, toch? Je ziet dat misschien nog zo voor je, toen ze dat later deed bij je broertje of zusje. Geef mij jouw handen eens. Dan waren daar die moederhanden. En dan gingen die kleine handjes in. Dan pakt ze met één hand die kleine handjes en met de andere legt ze dat op de ogen van je broertje of zusje. Zo gebeurde dat dus ook bij jou. Dan bad ze het voor. En het eerste woordje wat je na kon spreken was: amen. Toch? Jullie kind werd vanmorgen gedoopt. En groeit op. In zo'n klimaat. Bij de Bijbel. Psalmen. Het gebed. Ik ken de straat niet waar jullie wonen, maar het zou me niet verbazen als een paar huizen verder een kindje geboren is, nog niet zo lang geleden. Zonder God. Zonder gebed. Zonder Bijbel. Zonder de Heer. Vindt u het niet een wonder, gemeente? Dat God ongevraagd, ik hoop dat je dat vanmorgen gezien hebt in de doop. Ongevraagd, maar op zoek naar jou. Je hebt laten dopen. En dat hij je die moeder gaf. Die Bijbel schonk. Opdracht bij het woord. Zodat je een adres hebt. Weet dat God er is. Dat hij er altijd is. Dag en nacht bereikbaar. Wat opvalt is dat als Paulus doorkrijgt wat er aan de hand is in Lystra, en dat is meteen de tweede lijn die we trekken. Is dat hij niet begint te spreken: beste mensen, moeten jullie eens goed luisteren. Wij hebben maar een wonder gedaan. Dat is voor ons eigenlijk niet zo heel erg bijzonder, want wij zijn apostelen, dat gebeurt wel meer. Hij laat ook niet de eer voor zichzelf opeisen door het te laten gebeuren. En als dat hele festijn dan voorbij is, zegt hij tegen die scharen: goed, we hebben nu met jullie zo meegedaan, maar achteraf willen jullie toch nog wat andere dingen gaan vertellen. En hij dan probeert om te buigen. En samen met Barnabas springt hij naar voren in die scharen en hij vertelt wie God is. En als ik hem goed begrijp, vertelt hij een paar dingen over de Heer. In de eerste plaats zegt hij tegen die stadsbevolking in Lystra: God is één. Jullie zien ons voor twee verschillende goden aan. Maar er is maar één God. En niet wij verrichten dit wonder. Maar die ene God heeft de hemel en de aarde geschapen. En uit zijn hand is alles voortgekomen. En om niet alleen die stadsbevolking van Lystra terug te laten kijken op hun eigen leven. Kijk eens achterom. Zie eens van wie je alles gekregen hebt. In Lystra staan zoveel heiligdommen. Maar de zorg van deze God is aan te wijzen in je leven. Hij geeft de seizoenen. Hij schenkt vruchtbare en onvruchtbare perioden. Alles ligt in zijn hand. Trek zomaar even de lijn door, gemeente, ook naar ons vandaag. Is dat ook iets van de rust die wij uitstralen? Als we in de achterliggende weken weer geconfronteerd worden met toenemende zorgen in onze samenleving, de corona die weer opsteekt, maatregelen die getroffen moeten worden. En ze gaan ook het kerkelijk leven niet voorbij. Maar hoe blijven wij nou weg bij de paniek? Ook wanneer we zelf besmet raken. Want ook christenen worden ziek. En hoe voorkomen we dat we wanhopig worden? Als we ernstig ziek worden, en dat gebeurt ook onder kerkmens. En hoe weten we ons getroost? Wanneer de dood ons omringt. En het sterven wordt. En in de achterliggende maanden zijn ook verschillende mensen die God vreesden, overleden aan de corona. Dat kan alleen als we weten wat het is om te bidden als een kind. Dus wij als volwassen mens, of als sterke jongeren die door zo'n ziekte opeens wordt aangegrepen, teruggaan naar vroeger. Naar dat moment dat je moeder zei, geef mij eens jouw handen. En dat om jouw zwakke, kwetsbare, trillende handen twee vaderhanden komen te liggen. En dat de Heere bidt en jouw amen laat zeggen. Dat je dus niet alleen staat in het leven. De schaduw van Gods nabijheid over jouw leven ligt. Ook in tijden van verdriet, ziekte en sterf. Maakt dat niet het verschil tussen iemand die God kent en iemand die de Heere Jezus niet kent? Paulus confronteert die scharen met wie God is. Komt hij met zichzelf, eist de eer niet op voor het wonder, maar laat zien wie God is. En blijkbaar accepteren de mensen dat ook. Ik maak nu de stap naar het tweede punt. Blijkbaar accepteren de mensen dat ook, al kost het wel wat heen en weer gepraat. En heeft Paulus en Barnabas daarvoor ook alles in de strijd moeten werpen om die mensen op andere gedachten te krijgen. Ze accepteren dat deze twee mannen niet de goden zijn waarvoor ze hen eerst aanzagen. En lees daar niet te snel overheen, gemeente. Dat betekent dat er ergens toch een breuk is geslagen in dat volksgeloof van Lystra. Ze handelden vanuit wat ze wisten. En wat ze wisten was dat wanneer de goden niet gastvrij worden ontvangen en de deur worden gewezen, diezelfde goden op enig moment terug zullen komen. En in dit geval Lystra zullen straffen. Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen, hoe diep die angst kan wortelen in het hart van iemand die eerst in een andere wereld heeft geloofd. En daar nu dus door toedoen van deze twee mannen afstand van gaat nemen. Zodat er ook een opening komt in Lystra om het woord te verkondigen. Als wij Handelingen 14 zo vanmorgen lazen, misschien wel voor het eerst weer sinds lange tijd, dan lijkt het alsof het op elkaar volgt. Je ziet dan eerst die menigte daar staan voor Barnabas en Paulus, die hen aanzien voor goden. Uiteindelijk komen ze gelukkig tot andere gedachten. Paulus en Barnabas weten ook rust te brengen in die scharen en ze gaan verder met de prediking van het woord. En zo lees je dan dat aan het einde van die preek opeens een groepje mannen van buiten binnen wandelt in Lystra, mensen van Joodse komaf, en die dan op datzelfde moment, in diezelfde situatie, diezelfde schaar op andere gedachten weten te brengen, met als gevolg dat Paulus aan het einde van de preek, hij kan niet eens amen zeggen, gestenigd wordt in Lystra. Dat zou dan gebeuren allemaal op hetzelfde ogenblik. Het lijkt mij een gemeente veel redelijker om ook te zeggen dat dat wat meer uit elkaar ligt. Dat Paulus en Barnabas al een korte periode daar aan het werk zijn. En dat in die periode het woord van God wordt verkondigd. En dat de Heer het ook wil zegenen. We zullen dat ook zien in het derde punt. Als Paulus na verloop van tijd weer terugkomt in Lystra, is daar een gemeente ontstaan. Komen mensen samen rondom de prediking. Maar op een dag komt zo'n groepje Joodse mannen binnen. Die beginnen rond te zaaien. Paulus en Barnabas verdacht te maken. Stad tegen deze twee mannen op te zetten. Hoe ze dat gedaan hebben, dat laat Lucas liggen. Wat ze in het oor van de stadsbevolking gefluisterd hebben, waardoor deze mensen op enig moment vervuld worden met razernij. En Paulus en Barnabas, in ieder geval Paulus, grijpen en hem stenigen. We weten het niet. Maar het gebeurt. Ik wil eigenlijk naar deze situatie kijken zoals we dat net ook deden. Iemand die God niet kent, die staat meteen vol vragen. Kan dat nou? Paulus en Barnabas. Twee gezanten van Jezus Christus. Predik het evangelie. God is bij macht om door het woord van Paulus die kreupele man op zijn benen te zetten. Een groot wonder te verrichten. En diezelfde God laat het maar gebeuren. Hij weet toch wie Paulus is? Waarom grijpt God niet in? Waarom voorkomt hij dat niet? Waarom laat hij Paulus stenigen, en ik zeg het maar met eerbied, maar ook concreet, en kijkt vanuit de hemel gewoon toe? Is dit nou God? Laat hij dit zomaar gebeuren? Wat zou een christen zeggen? Want wie is een christen eigenlijk? Een christen is iemand die niet meer de controle heeft over zijn leven. Omdat hij het eigendom van Jezus Christus is geworden. Als een christen op zijn plaats is, niet alleen in onze westerse samenleving, maar ook in delen van de wereld waar vele christenen worden vervolgd, dan vouwt een christen zijn handen net als een kind. Legt die gevouwen handen in de almachtige handen van de Vader. En bid uw wil geschieden. Waar haalt een christen de moed vandaan? Om dat te bidden. Dat komt omdat een christen, mag ik het eens even heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, wat verder kijkt dan dat zijn neus lang is. Een christen kijkt naar boven. Is het nou de eerste keer in Handelingen dat iemand van Jezus knechten gestenigd wordt? Nee, dat gebeurde toch al eerder bij Stefanus. Ook door een stadsbevolking, in dit geval Jeruzalem. Buiten de poort gesleurd, net als Paulus. Daar gestenigd worden, net als Paulus. En wat zei Stefanus toen die stenen door de lucht zuisten? Ik zie de dood. Hij keek verder. Ik zie Jezus. En daarom zei Stefanus: Amen. Uw wil geschieden. Ook onder ons gemeente zijn er vele zorgen. Veel moeite, veel ziekte. We horen dat vandaag ook terug in de lijst van voorbeden. En het is nog maar een topje van de ijsberg. Het verschil ook in het midden van de gemeente wordt gemaakt door de vraag of je de Heere durft te vertrouwen. Ook als je gaat op een onbegrepen weg. En als je zelf niet eens weet waar die weg eindigt. Maar zijn we dan net als dat kind? Mag ik dat beeld weer even naar voren halen? Dat in die kinderstoel zit. En dat naar moeder kijkt. Tussen die vingers door. En na zegt wat moeder voorzegt. En amen zegt. Als moeder klaar is met bidden. Daarom gaat Paulus mee. En daarom grijpt God niet in. Omdat hij in deze weg laat zien dat hij God is die boven het leven staat. Wiens hand verder reikt dan alleen maar het moment dat Paulus dreigt te bezwijken onder die stenen. Maar die wanneer de stadsbevolking terug is, zijn kinderen naar buiten stuurt om rondom Paulus te gaan staan. Zodat deze man opstaat. Dominee, dat is schijndood natuurlijk. Die christenen van Lystra die zagen die arme Paulus daar liggen. Gebutst, bebloed. Ze keken nog eens goed en toen zei een van hen: hij ademt nog. Hij leeft. Nee, wat staat er in Handelingen? Laat het maar even lezen, gemeente. Als Paulus gestenigd is, vers 20... dan staan die discipelen om hem heen. Het staat er heel eenvoudig. En hij stond op. Net als zijn meester die opstond uit de dood. Hij is een kruik. Zijn leven ligt in de handen van een ander. Als zijn meester, die aan het begin van Paulus' ambtelijke bediening had gesproken: deze is mij een uitverkoren vat kruik, zagen we toen, om mijn naam onder de heidenen te verkondigen. En hier komt die hand van de opgestane Christus. Plaatst Paulus weer op zijn benen. En stuurt hem terug naar Lystra. Het leven van een christen is een leven in navolging. Niet tot de dood, maar door de dood. Tot Gods heerlijkheid. We gaan naar het derde punt. Paulus is verbonden met Lystra. Ik hoor iemand zeggen: ja, dominee, dat begrijp ik. Als je zulke emotionele dingen hebt meegemaakt die diep ingrijpen in je leven, dan krijg je een band met zo'n plaats. Zoals u misschien ook wel een plaats heeft in uw leven, hier in Sliedrecht of daarbuiten, wat eigenlijk u herinnert aan die moeilijke periode. En als je daar langs rijdt of langs fietst of wandelt, dan schiet die geschiedenis weer door je gedacht. Of een bepaalde periode in je leven, als je denkt aan dat jaar, zo oud was je toen, en opeens was daar dat grote gebeuren. En dat heeft eigenlijk je leven voor de rest gestempeld. Dat verbindt ons dan met zo'n jaar of met zo'n plaats. En zo zouden kunnen zeggen, dat gebeurt hier ook met Paulus. In Lystra gebeurt het als hij later terugkijkt op zijn leven en opsomt wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij zegt: in verschillende keren geslagen, verschillende keren in de gevangenis gezeten, verschillende keren mishandeld, schipbreuk geleden, overvallen meegemaakt, één keer gestenigd. En dat is hier. En als Paulus dat zo later, jaren later zegt, één keer gestenigd, dan hoor je iets in die uitdrukking doorklinken wat voor indruk dat gemaakt heeft. Hij heeft de dood in de ogen gekeken. Eén keer gestenigd. Is dat de reden waarom Paulus verbonden is met Lystra? Nou, als ik hem goed begrijp, gemeente, dan ligt er iets anders. Kijk maar even met me mee. Dan zegt hij dat al eerder in vers 1, 22... Als hij dan na die reis, hij komt eerst in Lystra aan, herstelt, gaat dan verder naar een aantal andere plaatsen en komt dan weer terug in diezelfde stad Lystra. En dan zegt hij het tegen die stadsbevolking, tegen de gemeente in Lystra. Versterkende de zielen van de apostelen. En vermanende dat ze zouden blijven in het geloof. En dan komt het. Dan zegt hij niet dat jullie, hè, mensen in Lystra, christenen in Lystra, dat jullie door veel verdrukking moeten ingaan in het koninkrijk van God. Nee, hij zegt dat tegen Lystra. Wij, jullie en ik, moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. Stel je nou eens voor, gemeente, wij zijn even die kleine gemeente daar in Lystra. En op enig moment komt een van je oudhebberen, leraars, dat is dus Paulus, die aan het begin van de gemeente heeft gestaan, terug. Staat hier op de kansel en hij zegt tegen u en tegen jou, wij moeten door veel verdrukking ingaan. Ik denk dat u die woorden wel even anders hoort dan van een willekeurige andere predikant. Want er staat dan hier op de kansel iemand waarvan je allemaal weet, die man die is gestenigd. Hebben we het gezien? We kennen ook de mensen die die steen hebben gegooid. Een paar van hen wonen in de straat, sommigen zijn onze collega's. Ze vormen met jou die stadsbevolking van Lystra. Zo'n man staat dan voor je. Die niet zomaar een mooi verhaal komt te vertellen. Maar als hij zegt, wij, ook even naar zichzelf wijst. Wij gaan in door veel verdrukking. Iemand die weet waar hij het over heeft. En daarom in staat is om die gemeente van Lystra te vermanen om te blijven bij het woord van God. Want wij, aldus Paulus, moeten gedragen worden door diezelfde God. Ik trek een paar lijnen aan de hand ook van de doopdienst en ik begin vanmorgen maar gewoon bij de doopouders. Daarom moeten wij als ouders verdriet, zorg en moeite meemaken in ons leven. Om het tegen onze kinderen te kunnen zeggen, wij. Wij moeten door veel verdrukking ingaan in het koninkrijk van God. Daarom moet een vader en een moeder soms ook een kruis dragen. Ik zeg het heel voorzichtig. Om door genade tegen de kinderen te kunnen zeggen. Kinderen, wij, je moeder, je vader en ik, door veel verdrukkingen binnengaan in het koninkrijk van God. Mag ik gewoon eens heel eenvoudige vraag stellen? Hebben kleinkinderen zo'n opa en oma? U hebt in uw leven heel veel meegemaakt waarschijnlijk. Mag je je leven ook zo zien in dat perspectief? Dat die diepe dalen, dat balanceren soms langs een ravijn. Die moeilijke periodes in je leven. Nu de route is die God met je gaat op weg naar het koninkrijk van God. En dat je nu bijna staat aan het einde van die reis. En je door de Heere geroepen wordt om een gids te zijn voor je kinderen en kleinkinderen. En tegen hen kan zeggen, wij, je opa, je oma, je vader, je moeder, en ik hoop ook jullie kinderen of kleinkinderen, wij gaan in door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God. Tweede lijn die ik hierbij wil trekken is, de enige weg naar het koninkrijk van God is de weg van kruis dragen. Een andere weg is er niet. Geen van Gods kinderen komt in vliegende vaart de hemel binnen. Met een rechte rug. Ik kan zeggen aan het einde van de reis, nou dat was nog een makkelijke reis. Waarom doet de Heere dat? Waarom knakt Hij ons onderweg? Waarom legt Hij een kruis op? Waarom laat Hij ons struikelen? Waarom gebeuren soms van die ingrijpende gebeurtenissen in je leven, waardoor je soms voor een bepaalde periode God kwijt bent? Om te laten ondervinden wie God is. Je onderweg door het leven steeds meer en meer die verwondering kent van de dichter. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. De toon van Psalm 124 die we in deze dienst compleet zingen begrijpt. Indien de Heere er niet bij was geweest. Dan was ik omgekomen. Dan was ik vergaan. Zo leidt de Heere zijn kinderen. Zo brengt Hij ze thuis. Maar zo kun je door genade ook tot zegen zijn voor anderen. Als anderen in je zien wat kruisdragen betekent. Een opa en een oma, een vader en een moeder vertellen vaak mooie verhalen thuis. Van vroeger, toen deden we dit, toen deed je opa dat. Maar mag ik vanmorgen dat eens meegeven aan u en aan mezelf naar huis? Is dat nou ook het echte leven, die mooie verhalen? Stoere vader, die geweldige opa. Is het leven niet veel meer dat kruis dragen? En hebben onze kinderen en onze jonge mensen dat juist ook niet nodig in deze tijd. Als ook zij heel concreet met ziekte, spanning, onzekerheid en kruis worden getroffen. Dat we in weerwil van wat we om ons heen horen, wij moeten er samen tegenaan. Wij gaan de strijd aan. Samen gaan we het redden. We redden het niet. Het evangelie van morgen in 2020 zegt, wij gaan door veel verdrukkingen, onder andere door een pandemie, in het koninkrijk van God. Dat is het geheim van een christen. Die draagt het kruis, omdat hij de kruisdragende Christus kent. Amen.